Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is 8 maart, tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast. We gaan weer eens bespreken wat er allemaal in de voetballerij gebeurt voor het AD. En dat doen we vandaag met Johan Inan. En Johan, je weet het, zoals het nu gebruikelijk, beginnen wij met het...
Het feitje, het historisch feitje.
Het feitje, het historisch voetbalfeitje. Op 8 maart 1995 hebben we in Rotterdam een nieuwe held.
8 maart 1995... Jozef Kiprić?
Nee. Maiko Biku.
Oh, Biku. Ja, zat er niet Maiko ernaast, Biku. Hè?
Ja, hij zat niet ernaast. Nee, het ging natuurlijk om een wedstrijd waarin Ajax favoriet was. Bekerwedstrijd. En de verlenging dat Maiko Biku namens Feyenoord geschiedenis schrijft. Dieptepaas van Peter Bos. Hij wurmt zich langs de Ajax-defensie. En schiet dan de bal achter de vallende Edwin van der Sar. En dat doelpunt maakte hem in één klap onsterfelijk. Of zoals hij zelf ooit zei, 1 goal is soms genoeg om historie te schrijven. En die historie heb ik geschreven voor Feyenoord.
Nou leuk, weer wat geleerd. 1995, de winnende goal van Maiko Biku.
Was ook het jaar dat Ajax de Champions League won, hè, 95.
Zeker, dat feitje mag je op, 24 mei gaan opnoemen.
Het is trouwens ook vandaag 8 maart aflevering 150 dit seizoen al, hè. Dat we even doorhebben hoeveel we er maken in een jaar, hè.
Jubileumaflevering, wat een eer.
Er is genoeg te bespreken, wat we maar eens even met elkaar moeten doornemen. Laten we beginnen even bij Ajax, de club die je op de voet volgt. Die had natuurlijk een keeper nodig. Die zochten. Maar die hebben ongeveer echt heel Europa afgespeurd op zoek naar een keeper, of niet?
Ja, Robin Ruiter is getest, hè. Voormalig doelman van Willem II in Utrecht. Die heeft daarna niks meer van Ajax vernomen. Wat blijkt nou? Ajax is bij de man met de moeilijke voornaam Przemyslaw Titon uitgekomen. Die streek in 2007 neer in Kerkrade. 4 seizoenen voor Roda gekiept. Daarna naar PSV gegaan. Won hij meteen de beker mee. Volgens mij keepte hij ook in die bekerfinale tegen Heracles.
Ja.
En na 4 jaar werd het buitenland. Eerst een vuurperiode aan Elche. Vervolgens nog bij Stuttgart. Deportivo La Coruña en zijn laatste club, dat was FC Cincinnati in de MLS in Amerika. En zijn laatste wedstrijd dateert volgens mij van oktober vorig jaar. Dus ja, weet je, het is dat het een noodverband is. Waarvan we vooralsnog denken dat hij ook niet in de Champions League mag uitkomen. Goed, dat weet ik niet zeker. Misschien is er ergens nog een dispensatieregel dat Ajax kan aantonen de overmacht 2 keepers te zijn kwijtgeraakt. En dat daardoor Titon tegen Benfica bijvoorbeeld op de bank zou mogen plaatsnemen. Maar ik vind het wel heel veel moeite voor een heel, heel klein beetje toeval wat Ajax en vooral Ten Hag wil uitsluiten.
Ja, maar Titon, bedoel, we hebben toch een hoop namen waar je over na kan denken. Ik bedoel, het was bijna herinnerd in zich deze nog.
Oh, dat vind ik sowieso. Maar goed, als je naar transfervrije keepers kijkt, kom je automatisch bij een slag keepers uit dat al een tijdje zonder club zit. En daar behoort Titon ook toe. En hij heeft een verleden met Ten Hag. Die was in het jaar dat hij met PSV de beker veroverde, was die assistenttrainer bij PSV. Dus zodoende.
Ja,
moet hij gaan worden.
En ik
verwacht dat hij spoedig gepresenteerd zal worden. Het gekke is alleen, ja, ik zeg net, weet je, het is heel veel moeite voor een klein beetje toeval. Dat heeft er ook mee te maken dat de verwachting is dat Jay Gotter over een week of 2 weer fit is.
Wat me dan wel verbaast, je haalt dus nu iemand van 35. Je hebt al een keeper van 38. Je hebt al een van 39. Ja. Waarbij je niet weet met wie je doorgaat. Je hebt een keeper die weggaat.
Ja.
Ik snap dat ze in de transfervrije hoek zoeken. Hè? Maar je zou bijna denken, had dan in de winterstop nog even voor de zekerheid iemand voor de toekomst al was gehaald. Want je weet dat Stekelenburg ook niet terugkomt.
Ja, jawel. Dat is achteraf, Etienne. Ajax had niet voorzien dat zowel Remco Pasveer, de eerste keeper, als Jay Gorter, de getalenteerde tweede of derde doelman achter Onana, allebei binnen een minuut tijdens een warming-up tegen Benfica geblesseerd zouden raken. En ik verwacht eerlijk gezegd van wat ik hoor dat Pasveer dit seizoen helemaal niet meer in actie komt. Van Stekelenburg weten we dat. Die had een heup/liesblessure, is geopereerd. En dan moeten we überhaupt nog maar van zien of die terugkeert onder de lat. Jay Gorter die heeft nog 2 weken nodig. Het is een klein risicootje om een week of 2 zeg maar, met alleen Onana als ervaren doelman de wedstrijden in te gaan. En dat risico wil Ajax gewoon kunnen uitsluiten. En dan kun je ook weer afvragen, stel dat gebeurt en Titon moet op doel. heeft hij dan die wedstrijdritme nodig als hij bijna een half jaar niet gekiept heeft. Dus vandaar dat ik ook zei van ik vind het heel veel moeite voor een klein beetje toeval wat je wil uitsluiten.
Als je ook maar 1% toeval kan uitsluiten, hè, dan doen trainers dat vaak. Hè?
En Ten Hag helemaal, die zal dat dan niet laten.
Overigens, Ten Hag, ik heb het gisteren in de podcast ook even besproken met Sjoerd en met Mikkels. Maar die blijft repeteren wat er misgaat bij Ajax. Maar ondertussen, die spelers, die blijven daar toch niet heel erg naar luisteren. Wat is er aan de hand?
Wat er aan de hand is, is dat Ajax beter aan de hand leek tegen AZ. Toen stond het verdedigend weer heel goed, vond ik. En tegen RKC was er eigenlijk in de eerste helft nog niet zo heel veel aan de hand. Ondanks dat RKC daar al wel een kans of twee kreeg. Maar dan na rust. Dan is het ineens open huis, omdat ze bij Ajax jacht maken op het derde, vierde en vijfde doelpunt. En vergeten te verdedigen. Het was nog net niet de rode loper uitrollen. Michiel Kramer, volgens mij toch niet de snelste spits van de Eredivisie. Die kreeg vrij baan naar Onana, die maakte de 2-1. En wat er daarna gebeurde, dat vond ik echt opvallend en ook heel kwalijk. Dat Ajax zoveel haast maakte. Je kreeg echt het gevoel dat ze toen al met 2-0 achter stonden. Er kwam bijvoorbeeld een corner waarbij Tadić naar de cornervlag rende om die corner snel te nemen. Dat je denkt van, joh, doe het wat rustiger aan. Dan zal RKC misschien al wel jacht maken op die gelijkmaker. En de ruimtes die dan ontstaan, daar kun je van profiteren. En dan kun je alsnog uitlopen naar een hoge uitslag. Maar bij Ajax is het kennelijk zo dat er spelers zijn die denken dat ook bij een voorsprong... dat ze massaal moeten aanvallen en vergeten dat er ook nog wel tegenstanders zijn die daarvan kunnen profiteren. Met één of twee passes aan de overkant komen en Ajax dan pijn gaan doen. En het gekke was weer hetzelfde als tegen AZ eigenlijk. Toen moest het, want zou Ajax daar verzaken, dan was de eerste prijs verspeeld. Nu was het tegen RKC, de eerste helft merkte je de ernst ook wel. Hoge intensiteit, noem maar op. Maar dan na rust, dan valt er kennelijk een soort must van deze ploeg af. En dan wordt het allemaal wat vrijblijvender. Arrogantie wilde Ten Hag het niet noemen, hij gooide het op lichtzinnigheid. Maar goed, weet je, lichtzinnigheid, gemakzucht, nonchalance. Die termen hebben we al wel 10 keer voorbij horen komen dit seizoen. Dit was Ajax is ontsnapt aan de 6e of 7e keer puntverlies dit seizoen. En dat is op een gegeven moment geen toeval meer. En dan ga jij natuurlijk vragen van, kan die trainer ze dan nog wel raken?
Nee, dat heb ik gisteren al gedaan. Nee, maar ik denk wel, dat zei Sjoerd ook. Dit is ook wel een moment dat een trainer zelf gaat nadenken. Oké, en nu dan, weet je wel? En wat ga ik dan... Want je gaat nu toch voor jezelf twijfelen dat je als die hele selectie nu bijeen blijft. Of weet je, wat gaan we doen? Is de rek eruit? Moet ik nog een keer... Het is of een nieuw traject starten en dan ga je weer 3-4 jaar bouwen aan een nieuwe groep. Of het is eruit stappen en je volgende stap maken in je carrière. Dat is toch nu het moment?
Ten Hag bevindt zich nu op een kruispunt. Dat kunnen we wel stellen, denk ik. Want als we bijvoorbeeld Divine Ranch nemen... Die legt, zeker nu Mazraoui er weer even uit was en nu hij speeltijd kreeg, die lag echt op een weegschaal. Want het is voor Ajax dan ook bepalen van oké, weet je, Mazraoui die gaat transfervrij waarschijnlijk naar een leuke Europese topclub. Vervolgens seizoen moeten we die rechtsbackpositie inkleden. En als een Divine Ranch dan een verpletterende indruk maakt in die ene paar potjes die krijgt als gevolg van de blessure van Mazraoui, dan wordt het wat makkelijker om te zeggen van oké, weet je, zijn eigen kweek, we gaan voor hem. Hij laat zien dat hij er klaar voor is. Maar goed, als je ziet hoe Ranch het ervan afbracht de voorbije wedstrijden, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Ajax nog de markt op gaat voor een rechtsback die misschien al wat verder is. Dan hebben we de linksbackpositie, die hebben we vaak besproken. De plek onder de lat moet ik nog zien, want Pasveer heeft dit seizoen aangetoond echt wel een goede keeper te zijn. En die verdient misschien ook wel nog een seizoen. En ik weet dat ze binnen Ajax ook heel tevreden zijn over Jay Gotter. En ik sluit niet uit dat die twee het komende seizoen moeten gaan uitvechten. Dan heb je nog Brian Brobbey die vertrekt. Er zal ook weer een spits bij moeten komen. Ryan Gravenberg die volgend jaar uit zijn contract loopt en die je nu wel moet verkopen. Al met al is dat bijna een halve basisploeg die je moet gaan vervangen. Waardoor de trainer automatisch voor de keuze komt te staan van oké, weet je, blijf ik dan ervan bewust zijn dat ik opnieuw moet gaan investeren en bouwen aan een goede ploeg die hopelijk weer kan stunten in de Champions League. Dus die keuze die is wel heel lastig voor Ten Hag. En als die het doet, dan denk ik dat hij ook wat meer zeggenschap over de selectie wil en zal krijgen.
Zometeen praten we trouwens over Virgil van Dijk nog verder. Die het fantastisch doet en geweldige cijfers laat zien. En de degradatiestrijd onderin. Dan nog even één ding. Want Ajax heeft een talent alvast binnengehaald. Weggeplukt voor de neus van Anderlecht. Rayan Bounida. Maar die zien we volgens jou niet in Ajax 1, hè?
Nee, onder 17 is aanvankelijk de bedoeling. Die jongen die heeft zelf aangegeven dat hij hoopt ook komend seizoen misschien in de Youth League te debuteren. Maar ja, goed, weet je, dat is het al snel in de tijd van social media en zo. Maar dit is wel echt een sensatie. Een ventje waarvan op zijn 8e al allerlei compilatievideo's circuleerden. Die de voorbije jaren als beginnend puber allerlei sponsorcontracten voor de neus geschoven kreeg. Waar zo'n beetje, als we de verhalen mogen geloven, de hele Europese top achteraan zat. En ik heb maandag ook even gisteren met Jan Boskamp gebeld. Die woont op steenworp afstand van het trainingscomplex van Anderlecht. Ik denk nou even peilen of dat ventje dan ook echt zo goed is. En Boskamp vertelde dat hij ook speciaal voor hem wel eens wezen kijken op dat complex. Hij zegt van ja, je kijkt je ogen uit. Je weet niet wat je ziet. Hij zegt, het ventje is zo verschrikkelijk goed. Er zijn hier in België mensen die zeiken dat hij te klein is. Hij zegt van, maar hij compenseert dat ruimschoots met snelheid en vooral techniek. Hij zegt van, hij kan alles met de bal. En als je zijn naam invoert in YouTube, dan kom je ook filmpjes tegen waarbij je... waarbij heel duidelijk wordt dat het hier om een heel groot talent is. En het zit hem vooral in, denk ik, dat hij voor zijn leeftijd al heel veel kijk op heeft. Maar ook ontzettend lichtvoetig en wendbaar is. Dus daar heeft Ajax een grote slag mee geslagen.
Echte kruifvoetballer, hè? Die zei die ook altijd, hoeft niet groot te zijn. Kleine voetballers kan prima. En hoeveel volgers heb jij op Instagram of op Facebook? Of Twitter vroeg ik me eigenlijk af.
Al slijmen dood. Een paar duizend, denk ik.
Ja, maar hij heeft er 346.000 op Instagram, deze jongen.
Tonnen, hè? Ja, dat is, ja. Dat is heel bijzonder. En jij legt net de link naar Cruijff. Deze transfer hing al veel langer in de lucht. Die jongen heeft vorig jaar al een rondleiding gekregen in de arena. Daar was ook de broer van zijn idool Abdel Hagnouri bij. De voorzitter van Anderlecht, die werd eind vorig jaar in een podcast... werd hem al gevraagd naar of die jongen nog houdbaar was voor Anderlecht. En die zei toen al van, dat gaat... heel lastig worden. Ik heb het gevoel dat hij ons al eens ontglipt. Waar ging hij dan naartoe? En toen zei hij van ja, hij zei van als je naar zijn rugnummer kijkt, dan weet je waarschijnlijk wel voor welke club hij gaat kiezen.
Hey, als je nou een ongeslagen thuisreeks neer wil zetten in de Premier League, dan moet je één man hebben, hè?
Virgil van Dijk.
60 wedstrijden, thuiswedstrijden op rij, ongeslagen. Dat is toch ongelooflijk?
Heel bijzonder. Ook de laatste week heb ik bij Ajax, zie ik dat nu ook. Dat je heel sterk het gevoel krijgt dat ze... We hadden het net over de defensieve malaise. Hè, met Onana bij onder de lat. Niet dat het alleen aan Onana lag, hoor. Want volgens mij die vier doelpunten die hij tegen heeft gekregen... tegen Go Ahead en RKC... daar kon hij volgens mij vrij weinig aan doen. Maar wat wel opvalt is dat in beide wedstrijden Jurriën Timber ontbrak. En die ene wedstrijd dat Jurriën Timber er tussendoor bij was... de halve finale van de beker tegen AZ... gaf Ajax defensief weer geen krimp. En op een iets hoger niveau laat Virgil van Dijk hetzelfde zien. Dus heel bijzonder dat tijdens zijn revalidatie van een zware knieblessure... Liverpool volgens mij de slechtste thuisreeks ook noteerde... met 4-5 nederlagen op rij. De kluts helemaal kwijt was en op het allerlaatste moment... nog een Champions League ticket wist af te dwingen. En nu dat de captain weer terug is, of onze captain... doen ze weer volledig mee om de titel. Ik vind het echt heel bijzonder en knap. En het zit hem denk ik in de imposante verschijning die Virgil van Dijk is. De rust die hij uitstraalt. Zijn authentieke manier van verdedigen. Want waar we al vroeger altijd te horen kregen van je moet naar de bal kijken. Kijkt hij tegenstanders in de ogen. En zodra die beginnen te sturen, dan stuurt hij ook bij. En ik weet niet of je het verhaal van Jeffrey, onze collega... in de krant gisteren heb gelezen... met die duizelingwekkende statistieken... dat Liverpool... met hem... 75% van de wedstrijden wint... en zonder hem iets meer dan de helft. En ook in... 120 wedstrijden... slechts 10 keer gepasseerd door een tegenstander.
Ja.
Zo krankzinnig goed is hij. Ik durf... of is dat chauvinistisch als ik zeg... dat wij de beste verdediger van de wereld hebben.
Nee, is niet chauvinistisch. Maar ik bedacht me ook wel, kijk, hoe groter de naam Virgil van Dijk wordt en hoe groter hij ook is, hoe sneller je als aanvaller misschien ook wel een bochtje eromheen neemt. Of denk ik, geef maar even af aan iemand anders. Weet je, want dat is ook mooi de andere kant natuurlijk.
Ja, dat klopt. En je ziet het ook als die tegen hele, hele goede tegenstanders moeten. Hè? Een Haaland of een Mbappé, daar heeft hij ook mooie duels mee uitgevochten. Maar daar raakt hij ook niet van de leg. En die hebben dan zoveel moeite met Virgil van Dijk. Echte leider. Ik had genoeg om erbij te mogen zijn toen hij zijn entree maakte in Oostenrijk. Ja, dat was ook heel mooi. Los van alle Liverpool-fans die daar vanuit Duitsland en Oostenrijk op afkwamen en hem een warm onthaal gaven, dan let je ook op hem en hoe die beweegt. En dan is hij er een jaar uit geweest en dan staat hij 10 seconden op veld en dan heeft hij 3 spelers al op hun plek gezet. Dat is echt heel, een grote leider.
Ja. Hey, we gaan nog even naar onderin kijken in de Eredivisie. Gisteren in de podcast hadden we het over het wonder van PEC. Kan het dan toch daadwerkelijk gebeuren? Maar die Dick Schreuder is binnengekomen en die is natuurlijk aan het tellen. Hè? Nog 9 wedstrijden.
Ja.
Maar het kan gewoon, Johan.
Het kan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had gedacht dat PEC nog überhaupt boven de streep uit zou komen. Maar ze staan nu 16e, geloof ik. En het is dat het programma niet echt in hun voordeel spreekt, want anders had ik het wel aangedurfd met de flow waar ze in zitten, het vertrouwen dat ze hebben opgebouwd, de speelwijze die ze zich van de nieuwe trainer eigen hebben gemaakt. Het enige lastige, Etienne, is als je kijkt tegen wie ze nog moeten, daar zit Feyenoord bij, daar zit PSV bij, AZ, Ajax, dus ze krijgen zo'n beetje de hele top / subtop nog, waardoor het alsnog heel lastig gaat worden. Maar we hadden ze eigenlijk al, we dachten dat ze dood en begraven waren. Maar ik vind dit al bijzonder knap.
Ja, er zitten ook Eagles en RKC onder andere tussen. En ik snap dat er de grote ploegen bij zitten. Maar er zit nog zeker met Eagles, RKC,
Eagles Utrecht thuis. Geloof ik. Ja, Utrecht thuis, AZ thuis, meen ik.
Sparta uit.
Sparta uit, dat wordt een degradatiekraker. En... en volgens mij de eerstvolgende tegen Feyenoord, hè, ook wel bijzonder. Dat PEC na de winterstop meer punten dan Feyenoord heeft gepakt. Een paar goede aankopen ook gedaan in de winterstop. Darvalu is voor PEC echt een gouden zet gebleken. Want die verzet bergen werk voorin. En ontlast de toch al wankele defensie van PEC daarmee ook een beetje. En van de week was hij tegen Fortuna. En dat was echt een cruciale. Knikte hij ook nog de winnende binnen. Dus PEC doet weer mee en daar zijn ze in Zwolle heel blij mee, kan ik je verzekeren.
Er zit nog wel iets in qua punten. En als je dan kijkt naar Heerenveen, dat scoort helemaal niet meer. Sparta heeft het moeilijk. Die krijgt natuurlijk nog 3 punten erbij. Hè? Dus virtueel staat PEC, als die laatste 5 minuten goed uitmaken tegen Vitesse.
Ja, PEC moet wel ergens nog tegen een van die favorieten en misschien wel 2 keer zien te stunten. Want ik denk dat winnen van Sparta en bijvoorbeeld... RKC niet genoeg is om erin te blijven. Want al die clubs onderin staan nu het water aan de lippen. Dus die gaan alles uit de kast trekken. En er zullen er ongetwijfeld nog 3, 4 bij zijn die nog een bult punten binnen gaan harken. Dus je kunt niet zeggen van, we winnen er nog 2 en dan houden we wel 2, 3 ploegen onder ons. Je kunt misschien wel beter in de schoenen van PEC staan nu. En heel veel vertrouwen getankt hebben na de winterstop dan Heerenveen zijn, waar ze zich afvragen hoe ze überhaupt moeten scoren, maar al wel een paar puntjes meer hebben. Ik denk dat het zo
maar dat
een
is
beetje...
ook wat, hè? Dat je denkt in de winterstop, we zijn veilig, niks aan de hand.
Ja, en dat het heel fout kan gaan aflopen. Willem II en Heerenveen zijn wat dat betreft de ploegen die misschien wel het meest moeten vrezen. Heerenveen heeft volgens mij wel 5 of 6 punten meer dan PEC, hè?
Ja, die hebben 26 punten. Die hebben 6 punten meer, dat klopt. Maar ja, dan nog?
Ja, die gaan het lastig krijgen. Ik heb ze ook tegen PEC Zwolle zien spelen. Maar ik vraag me af of die nog in staat zijn om een paar potjes te winnen.
Nee, wat dat betreft wordt het onderin uitermate spannend de komende dagen, komende weken. En zullen we gaan zien wat eruit gaat komen. We gaan weer Champions League voetbal weer krijgen. En Europees natuurlijk met de Nederlandse clubs donderdag. Wordt toch weer een leuk weekje.
Ja, zeker. Zeker. En het zijn vaak, vind ik ook de leukste weken. Leuker dan de interlandperiodes. En ook nog eens de weken waarin overal alle prijzen verdeeld gaan worden. Kijk, in Spanje, Frankrijk, Duitsland zijn we er al wel een beetje over uit. Maar Italië is bijvoorbeeld is bijvoorbeeld nog heel spannend. En de titelstrijd in Engeland. Ja, weet je, had ik ook niet voorzien dat dat nog zo spannend zou gaan worden. En dan zei je, als je iets verder naar beneden kijkt, is Arsenal bijvoorbeeld in staat om na jaren weer een Champions League ticket te bemachtigen. Dus ja, er is een bult om voor te spelen.
Ja, nou vanavond Bayern München, Salzburg en Liverpool tegen Internationale. Die wedstrijden zijn vanavond in de Champions League. Morgen is er gewoon weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. En dan gaan we verder praten over het voetbal en alles wat we weer tegenkomen. Johan, dank voor nu en ik spreek je later deze week.
Oké, dankjewel.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.